ゆるす
たにしとれよ
We zijn al een tijdje onderweg, maar we weten niet wat ons te wachten staat. Onder mijn bemanning voel ik spanningen. Hopelijk mondt dit niet uit in iets ergs. Volgens mij voelen ze argwaan. We hebben de grootste stormen doorkruist en een aantal schepen verloren aan de zee op Njord. En voor wat eigenlijk? Misschien was dit een fout. Na mijn vertrek op Groenland zag ik mijn thuis achter me kleiner en kleiner worden. Mijn vader op het dok, met de rest van de nederzettingen aan het zwaaien. Ik moet het vinden, voor hem. Een land vol nieuwe beloften, vol nieuwe grondstoffen, een nieuwe kolonie, een nieuwe wereld.
Groet, beste luisteraar, en welkom bij een nieuwe aflevering van Vroeger was het beter. Inderdaad, we zijn weer met een nieuwe aflevering en het is een speciale. Uiteraard doe ik dat niet alleen. Deze keer zit aan de andere kant van de micro Niels Wuys. Dag Niels, hoe gaat het met jou?
Dag Jurgen, het gaat uitstekend.
Het gaat uitstekend, perfect om aan een nieuwe aflevering te beginnen. Niels, geef eens een beetje een tipje van de sluier over wat gaan we het hebben.
Ja, vandaag gaan we het eigenlijk hebben over het continent Amerika en hoe dat die relatie met Europa eigenlijk is verlopen doorheen de tijd.
Inderdaad, altijd interessant. Amerika is altijd het droomland geweest om naartoe te reizen. En deze keer, misschien heb je het al in de titel gezien, vikingen. We geven maar een tip, hè. Vikingen, maar ook 1492, het symbolische jaar. Het kan van alles betekenen natuurlijk. Hè. Opbouw van de podcast is hetzelfde als de vorige. Ieder heeft een deel ingestudeerd en wij gaan die twee delen van de geschiedenis tegenover elkaar opzetten en die vergelijken. Goed, dan denk ik dat ik alles heb gezegd. Niels, ben je klaar om eraan te beginnen?
Absoluut. En dan gaan we naar de intro.
Naar de magische zin.
Inderdaad.
Welkom bij Vroeger was het beter. Samen met u gaan wij op reis door de tijd. Een waar avontuur om een globalere geschiedenis te gaan onderzoeken. Dit allemaal om te ontdekken of het vroeger echt beter was.
Deel 1. 1492.
We zijn aangekomen bij deel 1. En deel 1 heet ook wel 1492. En Niels, ik heb mij laten vertellen dat 1492 een soort van symbolisch jaar is voor de ontdekking van Amerika, denk ik.
Inderdaad.
Hè? Maar kan je mij een beetje meer vertellen over die ontdekkingsreizen aan toe? Hè, wat was dat eigenlijk, die ontdekkingsreizen?
Ja, hè, dus die ontdekkingsreizigen, de naam ontdekkingsreizen is een beetje afgelopen jaar door historici in vraag gesteld, omdat dat een heel eurocentrisch perspectief behoudt. Om het gemakkelijk te houden voor de luisteraars, denk ik dat we ontdekkingsreizen wel kunnen gebruiken. Nu, die vonden plaats, we spreken echt vanuit een Europees perspectief, in de 14e en 15e eeuw. En deze reizen spreken eigenlijk over een aantal initiatieven van Europese mogendheden die op zoek gingen naar nieuwe handelsroutes richting Azië.
Okay.
Want als we in die tijd gingen kijken naar welk continent of welk werelddeel had het meeste macht in de wereld, dan was dat ongetwijfeld China, van de verbonden wereld. Want later komt Amerika daar natuurlijk nog bij, dus we kunnen niet spreken over de hele wereld en welke machtige rijken daar zaten. Maar echt een centraal handelspunt van die tijd, dat was wel degelijk China en andere Aziatische grootrijken. En Europa was eigenlijk een beetje het buitenbeentje dat in een hoekje van de kaart werd weggestoken.
Ja.
Er zijn eeuwenlang was er handel tussen die twee werelddelen, tussen Azië en Europa. Maar afgelopen tijd, dan kijken we naar de 14e eeuw, dan is er bij die traditionele route, die zijderoute, die eigenlijk door het Midden-Oosten loopt, zijn er wat politieke onstabiliteit ontstaan en werd die route dus veel gevaarlijker. Dus vanuit Europa, allee, of dat er nu handel mee gedreven wordt of niet, voor die Aziatische grootmachten maakte dat niet veel uit. Maar voor Europa...
Was dat moeilijker natuurlijk.
Was dat veel moeilijker, ja. Inderdaad. Die waren, allee, heel veel van die luxegoederen waren die allee, nog wel aan gehecht. Spreken we vooral over Europese vorsten. En die zagen die toch wel graag binnenstromen via de handelswegen. Dus ja. Die moesten op zoek gaan naar een compleet nieuwe route die veel veiliger was. En die zij eventueel hun eigen macht op kunnen uitoefenen om daar meer winsten uit te halen eigenlijk.
Ah ja, want winst maakt de wereld uiteraard.
Uiteraard.
Ja. En... Je hebt al een beetje gezegd, de 14e eeuw, zo, daar begon het dan.
Ja, daar ongeveer. Begon het. Daar begonnen eigenlijk de eerste tochten om rond het Afrikaans continent eigenlijk bij Azië te raken. Dus we spreken echt over geen routes via land vinden, want land maar tot een bepaalde mate is dat gemakkelijk te navigeren. Maar echt zeeroutes. Ja. Langs de kust van Afrika, dat was redelijk gevaarlijk, omdat je daar heel veel kapen zat. Heel veel kapen, heel veel stormen. Niet ervaren zeevaarders konden daar heel gemakkelijk tegen de kust slagen en schipbreuk leiden.
Ja. En hoe komen we dan in dat verhaal uiteindelijk op ontdekkingsreizigers? We komen dan van land, maar we moeten op zee routes gaan zoeken en dan zal het begonnen zijn ongeveer.
Dan zal het inderdaad begonnen zijn geweest. Ja. We beginnen met, we hebben daar een aantal grote namen binnen die ontdekkingsreizigers. Bartolomeo Diaz, Vasco de Gama, Christoffel Columbus, die later nog aan bod zal komen.
Ja, zeker.
Ponce de León en America Vespucci. Dat zijn een aantal namen die dat je ongetwijfeld wel eens tijdens de geschiedenislessen op school
inderdaad,
hebt gehoord.
Vrij bekende namen.
En die zijn dus... Er zijn allemaal weliswaar heel veel verschillende tijdsperiodes. Zijn die de zee opgetrokken en hebben die nieuwe regio's, voor de Europeanen, onbekende regio's in kaart gebracht.
Oké, interessant. Een beetje een bijvraag, maar waren er bijvoorbeeld opdrachtgevers die mannen op zee gingen sturen?
Absoluut. Ja? Als je de opdrachtgevers wilt kijken, dat is heel simpel. Kijk gewoon naar wie dat de grote machthebbers van Europa in die tijd. Want het waren nog altijd redelijk gecentraliseerde monarchieën in die tijd. Nog niet echt zo absoluut als dat we laten gaan zien in de vroegmoderne tijd, bij Lodewijk de 14e. Maar we zaten hier al wel met vorsten die dat toch een redelijk gecentraliseerd machtspunt hadden. Ja. Die wouden dus ook hun eigen economie van hun eigen rijk een beetje laten bloeien. Dus zij waren meestal ook de financierders van die ontdekkingsreizigers.
Okay.
Want dat waren meestal onafhankelijke handelaars die dat voorstelden. Van, hey, wij zijn zeevaarders, wij willen graag op zoek gaan voor u om nieuwe handelsroutes te bedenken. En natuurlijk ook uw geloof te verspreiden, want dat is een hele belangrijke.
Was een belangrijke, inderdaad.
Een hele belangrijke. Ja, ja. Het christelijk geloof verspreiden, dat is een rode draad eigenlijk tussen die ontdekkingsreizigers en dan wat dat erop volgt natuurlijk.
Inderdaad.
Dus die stapte dan bijvoorbeeld met een voorstel naar zo'n vorst en die zeiden van, vorst, koning, koningin, wij gaan voor u nieuwe handelsroutes ontdekken en wij gaan u daar rijk mee maken en wij gaan onderweg allemaal goede christenen verspreiden.
Ja, inderdaad. Dus inderdaad, dat komt meermaals voor in de geschiedenis dat we ons geloof gaan willen verspreiden. Dus ik veronderstel dat het inderdaad een logische redenering was toen om dat te doen.
Ja, het was een gebod van de Bijbel, om het zo te zeggen.
Ja.
Vanuit verschillende intellectuelen van het geloof, wat dat goed was en wat dat gedaan moest worden.
Nu, heb jij een aantal bekende ontdekkingsreizigers van die tijd, zo 14e, 15e eeuw, opgenoemd. En ik hoorde daar Christoffel Columbus. En dat is wel degene die direct opkomt bij mensen die ontdekkingsreizigers kennen.
Absoluut.
Dus kan je misschien een beetje meer over hem vertellen, over Christoffel Columbus?
Christoffel Columbus, we spreken nu enkel vanuit een Europees perspectief. Dat is een groots man. Hij heeft een nieuw continent ontdekt. Hij is echt wel dé ontdekkingsreiziger, als je het echt over ontdekkingsreiziger hebt. En die is, zoals vele van die iets minder bekende ontdekkingsreizigers, begonnen als handelaar, als koopman. Heeft hij gevaren op de Middellandse Zee en langs de kusten van Spanje en Portugal. En uiteindelijk is hij in Portugal beginnen werken als kaartenmaker. Heeft hij ook weer zijn navigatiekennis ingezet om kaarten te maken van in een tijd Afrikaanse kusten en ook een deeltje Aziatische kusten. Dus man had al heel wat ervaring voordat hij dan de tocht van zijn leven begon, om het zo te zeggen. Ja. Dat waren moeilijke handelsroutes. En Portugal was op die moment eigenlijk echt wel een redelijk dominante zeemacht. Beheerste de grote handelsroutes via Afrika naar Azië, wat dat hele, hele belangrijke routes waren om goud, wapens en alles van Europese en Afrikaanse producten te verhandelen. En Ja, de wereld was rond. Daar moet ik misschien ook nog bij melden. De wereld is altijd rond geweest. Ik geloof dat niks nieuws is voor iedereen dat aan het luisteren is. Maar in die tijd was het dus ook bekend. Hè. Dus veel misconcepties rond. Mensen dachten echt van toen, oh, die wereld is plat. Columbus was de eerste die dat door had, dat die rond was. Maar dat is een beetje vals.
Dat is die
waar. Ze wisten dat al.
Complotdenkers.
Ja, onze excuses. Ja. Maar ze waren zich al van bewust dat de wereld rond was sinds de oudheid, de klassieke oudheid. En er waren zelfs al redelijk accurate berekeningen van wat dat de omtrek van de aarde was, hoeveel was.
Wel, tof weet je dat, want ik denk dat veel mensen dat niet weten.
Ja, denken aan de middeleeuwen. Ja, die mensen die waren dan blijkbaar allemaal gatachterlijk. dachten allemaal dat de wereld een vierkant was, of op de rug van een schildpad stond, om het zo te zeggen. Nee, maar dat was dus eigenlijk ook al wel redelijk bekende kennis bij de zeevaart.
Maar dus Columbus was eigenlijk de pionier, zo gezegd.
Ja, om eigenlijk een westelijke route te vinden naar Azië.
Ja.
De wereld was rond. En als we naar het westen gaan, dan gaan we uiteindelijk in het oosten aankomen.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
Dat was eigenlijk de redenering van zijn eerste tocht richting Amerika, dat hem uiteindelijk zou komen.
Maar hij wou oorspronkelijk niet naar ergens anders gaan.
Ja, hij wou eigenlijk naar Azië gaan, zeer specifiek naar Indië.
Ja. Maar hij kwam dan terecht in Amerika.
Ja, hij kwam dan terecht in Amerika. En hij was daar zichzelf de eerste keer niet echt van bewust waar dat dan terecht was gekomen. Maar dat is dan achteraf echt wel bevestigd door bijvoorbeeld Amerigo Vespucci. Hij heeft vooral kaarten getekend van Noord-Amerika, wat dat we nu kennen als Florida. Daar heeft hij de eerste kusten van opgetekend. En dan, dan begon het echt wel duidelijk te worden dat we hier spraken over een volledig ander continent. En niet over een uitbreiding van Azië.
Ja. Volgende vraag dat nu in mij opschiet is motieven. Welke motieven? Je hebt er net al gezegd het geloof verspreiden. Ja. Je hebt ook al gezegd voor handelsroutes en zo. Maar waren er misschien nog andere motieven, ook van de opdrachtgevers, van die koningen en koninginnen, om die op reis te sturen? Waren er andere? Of was het echt geloof verspreiden, handelsroutes en nieuw land vinden of zo?
Ja, echt meer complex dan dat gaat het niet worden. Nee. Het was inderdaad vooral bedoeld om die handelsroute naar Azië te vinden, om eigenlijk die dominantie van Portugal in de eerste plaats een beetje te versterken. Maar daar hoort nog een ander verhaaltje bij. Want ik spreek nu over Portugal, maar zoals dat een aantal van de luisteraars waarschijnlijk al willen zullen weten, Christoffel Columbus heeft dat in opdracht gedaan van het Spaans koningshuis.
Ja.
Want hij is effectief eerst naar de Portugese koning gestapt en heeft gezegd van, ik ga voor een nieuwe handelsroute vinden. Maar die mens had daar geen vertrouwen in. Die dacht van, zot, wij hebben al goede handelsroutes, wij hebben geen nieuwe nodig, ik kan dat echt niet financieren voor u. En dan heeft Christoffel Columbus gezegd van, oké, dan ga ik naar een andere. Dus die is naar het Spaans koningshuis gestapt, heeft het voorstel gedaan van, ik zal voor jullie een nieuwe route vinden die dan nog beter zal zijn dan de Portugese route.
En de Spanjaarden sprongen wel voor hem in de bres.
En de Spanjaarden, die sprongen voor hem in de bres. Die hebben gezegd van, fantastisch, wij vinden uw voorstel van geweldig. Wij gaan uw tocht financieren en jij mocht voor ons een aantal dingen doen. In de eerste plaats die nieuwe handelsroute ontdekken, zodat Spanje ook weer een iets grotere rol kon opnemen in die wereldhandel. Het geloof verspreiden, want dat waren echt hele goede katholieken. Dus die zagen dat graag, dat er meer nieuwe christenen bij kwamen. En natuurlijk ook grondstoffen en whatever wat not vinden voor het Spaans koningshuis. Ja. Dus de opdracht om het in twee begrippen samen te vatten: maak ons rijk en verspreid het geloof.
Mooie samenvatting. Nu, welke middelen hadden ze om op reis te gaan? Misschien specifiek Columbus, maar gewoon ontdekkingsreizigen. Ja. Hadden ze bepaalde middelen? Ze hadden uiteraard boten.
Ja.
Maar wat waren hun middelen? Wat zat er in het rugzakje om op reis te gaan?
In deze plaats genoeg eten om door te komen op zee. En vooral eten dat lang goed blijft.
Klinkt logisch. Ja.
Zonder eten wilde je... En vers water, heel belangrijk. Wil je niet stil blijven in zo'n grote oceaan. Dus in de eerste plaats de conservatiemiddelen van de tijd om eten lang goed te houden, dat was zeker een must om zo ver te geraken. Alleen toch via die lange oceaanweg dat Columbus uiteindelijk heeft genomen. Moderne zeevaarttechnieken, dan spreek ik over het kompas, sextanten, nieuwe technieken om kaarten te maken. Gebruik maken van je omgeving. Hè. Als het nacht is, kun je bijvoorbeeld niet vanuit zonder een kompas zien waar dat de zon staat, dus het westen, noordoost, zuidwest, waar is dat nu? Ook gebruik maken van de positie van de sterren om te navigeren. En dus eigenlijk eeuwenoude technieken dat ze ook... en zeekaarten, wat dat die ook een heel deel van de Arabische wereld hebben gekregen. Die klassieke kennis dat via de Arabische wereld terug is overgedragen aan Europa. Daar hebben ze ook heel veel gebruik van gemaakt om die tocht uiteindelijk te maken. En natuurlijk ook de hoogtechnologische schepen van die tijd.
Ja, wou het net vragen eigenlijk. Ja, ja, ja.
Ah, wel, dan kan ik het misschien eens hebben over de vloot van Columbus.
Ja.
Van de eerste tocht, hè, want de volgende tochten waren, zagen er iets anders uit. Schepen die zonken natuurlijk onderweg.
Ja, niet elk, en zo.
Niet elk schip heeft het teruggehaald. Maar nee. De eerste vloot van Columbus die bestond uit 3 schepen. De bekendste van die 3 schepen was ook zijn commandoschip, eigenlijk, om het zo te zeggen. Ook het grootste schip van een vloot, en dat was de Santa Maria.
De Santa Maria.
De Santa Maria. En de Santa Maria, dat was eigenlijk een karak. Dus dat is een groot handelsschip met niet te veel diepgang, zodat dat ook in ondiepe rivieren kon varen. Een dwarsgetuigd zeil, zodat je de wind eigenlijk van zoveel mogelijk hoeken kon pakken. En de Santa Maria was eigenlijk vergezeld door 2 andere schepen, 2 karvelen, iets kleinere modellen, ook handelsschepen die daar laag in het water lagen, zodat die ook op ondiepe rivieren konden varen. En die schepen stonden bekend als de Santa Clara. Dat was eigenlijk het kleinste schip.
Ja.
Maar de naam van het derde schip is jammer genoeg verloren gegaan aan de tijd. Maar het heeft wel de bijnaam Pinta gekregen.
Pinta.
Pinta.
Ja, juist. Ja. Ik was nog aan het denken. Geleerd op school.
Pinta, maar dat was dus niet de officiële naam van het schip. Want het waren ook alle 3 schepen in handen van eigen handelaars, die dat ze eigenlijk hadden ingehuurd om die tocht te doen. En daar ga ik later nog een leuk weetje over vertellen, over wat dat daar eventueel mee is kunnen mislopen.
Ik ben al benieuwd. Niels, je hebt ook voor ons een verhaal meegenomen.
Ja.
Ik ben razend benieuwd.
Ja, inderdaad. Ik kan misschien eerst even zeggen wat ik eerst van plan was. Want ik dacht, het verhaal wordt altijd verteld vanuit het perspectief van Columbus. Maar hoe heeft die inheemse bevolking nu eens gereageerd op zijn aankomst? En ik vind het heel jammer om te moeten zeggen dat er geen bronnen meer van over zijn. Mede dankzij de acties door de Spaanse koloniseerders zijn genomen achteraf. En ook het feit dat die inheemse bevolking niet van die langdurige geschreven bronnen hebben.
Nee, nee.
Dus dat is wel heel jammer, maar ik heb hopelijk toch een ander interessant verhaal vertellen van wat Columbus eigenlijk heeft geschreven aan het Spaans koningshuis toen dat hij terugkeerde naar Spanje.
Oké, vertel maar op.
Yes. Dus moet je bedenken, je hebt net een nieuw continent ontdekt eigenlijk. Je zei Christoffel Columbus. Je bent net terug met je 3 schepen en je hebt vanuit de nieuwe wereld eigenlijk, wat je nog altijd van denkt dat het Indiën is, dus je hebt die bijvoorbeeld een Indianen genoemd, en je hebt er 28 van mee proberen terugpakken, maar er zijn er maar 7 die dat het overleefd hebben.
Oké.
Maar je hebt al wel bewijs van, wij hebben hier wel iets gevonden, wij hebben al wat kaarten opgetekend, wij hebben al wat rondgereisd in een nieuw continent, en ik ga dat nu eens doorgeven aan het Spaans koningshuis. Heel opgewonden schrijft hij eigenlijk zijn brief, want ik heb daar een fragmentje van gevonden. Wat had hij eigenlijk in verteld van, en het is een uitstekend continent, er zijn hier vruchtbare gronden, de bevolking is hier weliswaar een beetje beangstigd van onze aankomst, maar ze hebben geen wapens, ze hebben geen beschaving, heeft hem dat dan zo'n beetje beschreven. En die zijn eigenlijk perfect om het geloof aan te introduceren. Dus dat is eigenlijk al meteen van, die bevolking, dat is hier goed. Wij kunnen die echt wel een beetje uitbuiten, om het een beetje cru te zeggen. Maar dat is eigenlijk een beetje de eerste reactie dat hij heeft gegeven. We hebben grondstoffen, vruchtbare gronden, je kunt hier echt rijk van worden. Niet rekening houdende met de inheemse bevolking eigenlijk. En dat was zo eigenlijk het eerste wat hij heeft gedaan toen hij terugkwam. Direct de rapporten doorgeven en zeggen van, je kunt hier rijk worden en je kunt hier het geloof verspreiden, dus je 2 doelen zijn bereikt.
Och. Oké. Wat een verhaal.
Ja,
ongelooflijk.
Een beetje straf om zoiets te horen.
Ja. Nu, Christoffel Columbus, hoe zien we die in het hedendaagse leven, Niels? Is er controverse rond? Of, want het is natuurlijk wel een brief die...
Met een heel geladen boodschap. Momenteel.
Hoe zien we dat in het hedendaagse, Christoffel Columbus en zijn ontdekkingsreizen?
In het heden, en echt het recent heden, spreken we eigenlijk over een volledig shift van het beeld dat wij hebben op Columbus. Vroeger, onze ouders zullen dat nog wel op school gekregen hebben, werd er enkel gesproken uit Christoffel Columbus als wauw, die heeft Amerika ontdekt. Maar nu, vooral afgelopen jaren, is dat in de Verenigde Staten vooral aan bod gekomen. Die hebben daar een nationaal feestdag, Columbus Day. En op die dagen zijn er afgelopen jaren heel vaak protesten omhoog gekomen van afstammelingen van die, ja, van die native bevolking, die dat eigenlijk, ja, het gruwelijk vinden dat die mens zo verheerlijkt wordt. Hey, want die is daar aangekomen, die heeft direct gezegd van, oh, die bevolking, wij kunnen die eigenlijk inzetten om,
oh, ja,
om,
ja,
rijk te worden. En die heeft dus ook een hele grote inbreng gehad in wat dat die zeeroutes die dat hij heeft, ja, ontdekt voor Europa, wat dat die nog voor gebruikt zijn. En dat is de internationale slavenhandel over de Atlantische Oceaan. En ja, daar is heel veel controverse rond. Nu is het de vraag van Columbus, held of schurk.
Ja.
Je moet dat natuurlijk altijd in de context plaatsen, maar als we het vanaf een hedendaags perspectief bekijken, zijn de acties dat hij heeft ondernomen en indirect heeft veroorzaakt wel redelijk gruwelijk,
ja,
om,
ja,
het,
inderdaad,
om het,
ja,
zo te zeggen.
Ik denk dat het inderdaad wel goed is dat we er nu over nadenken.
Ah, wel, het moet in de context geplaatst worden, maar de acties kunnen we vandaag niet meer goedkeuren.
Wist je dat?
Niels, jij hebt ook 3 wist je datjes meegenomen.
Inderdaad.
Ja, vertel maar op.
Yes. Wist je datje nummer 1? Christoffel Columbus, ja, de grote zeevaarder. Maar, ja, misschien toch niet zijn hele leven lang.
Nee.
Want voordat hij eigenlijk in Portugal aangekomen was, hij was geboren in de streken van Italië, heeft die mens eigenlijk schipbreuk geleden. En zo is hij eigenlijk, och, oorspronkelijk in Portugal beland en is hij beginnen werken als kaartenmaker.
Oké. Okay.
Ja.
Dat dus, is inderdaad wel een zot,
ah, wel,
zot wist je
dat. Hij is zijn leven begonnen als handelaar, heeft daar op een schip gewerkt of was de kapitein van een schip, we weten het niet, want over zijn vroege leven is eigenlijk heel weinig bekend.
Ja?
Maar daar is hem uiteindelijk, ja, zijn schip is gezonken, hij is aan de Portugese kust aangespoeld geweest en van daaruit zijn alle puzzelstukjes eigenlijk op
in
zijn plaats geschoven,
ja,
dat hem uiteindelijk zijn, ja, zijn wereldbekende tocht heeft gemaakt.
Oké.
Okay. Weetje nummer 2. Aan het begin van de... Ik had het daar net ook al over gehad. Dat al de schepen van zijn ontdekkingsvloot eigenlijk, dat die in handen waren van ja, eigen kapiteins, eigen handelaars. En er is nu in het begin van die tocht iets gebeurd waar dat... sommige mensen denken dat dat misschien, ja, sabotage was, omdat die kapiteins het eigenlijk niet meer zagen zitten om die lange reis te doen. Want in het begin van de tocht eigenlijk, de Pinta, het schip zonder naam, het roer daarvan is... bijna onmiddellijk kapot gegaan.
Oh.
Ja, dus het schip was eventjes stuurloos.
Oh, nee.
En daar hebben ze eigenlijk direct proberen aan te geven van oh, pech, jammer.
Ja. Oh,
die kunnen we, ja, die kunnen we niet deelnemen aan die tocht. Maar ja,
okay,
de bemanningsleden daarvan, die dat wel goesting hadden om mee te doen, onder, ja, command van Columbus, die zagen dat wel zitten. Dus die hebben dat roer eventjes heel snel opgelapt. Zijn tot de... welke eilandengroep was het ook alweer? De Canarie-eilanden,
ja,
nog,
ja,
kunnen,
ja,
varen. En daar is het roer dan even... degelijk gerepareerd.
Ja.
En dan is hij uiteindelijk later weer bij de twee,
okay,
andere schepen kunnen aansluiten. Dus het was echt wel een zot vertrek.
Ja.
Leuk weetje nummer 3. Dit is dan echt de aankomst bij het nieuwe continent. Want er stond een beloning op het Spaanse koningshuis schreef een beloning uit aan de persoon dat het eerste nieuw land zag. En,
ja,
de eerste persoon,
ja,
die dat eigenlijk nieuw land zag, dat was... een man genaamd Rodrigo de Triana, ook een bemanningslid van de Pinta. Hè, het schip dat
ja,
eigenlijk heel wat moeilijkheden heeft,
ja,
gedaan tijdens de tocht.
Uitgerekend dat schip.
Ja, uitgerekend dat schip. Een bemanningslid dat op wacht stond, schreeuwde als eerste land. We hebben het gevonden, we hebben het gevonden. Maar die heeft nooit de credit gekregen van de koning, want Columbus is teruggekomen en heeft gezegd van ik
heb,
de eerste.
Ja, oh ja, ah,
wel,
natuurlijk.
Ik heb dat gedaan. U mocht die beloning aan mij geven.
Zo iemand was Columbus,
ja,
wel eigenlijk.
Ja.
Oh.
We kunnen enkel zijn acties beoordelen. We weten natuurlijk nooit wat,
ja,
voor persoon het was. Maar het klinkt inderdaad wel een beetje belachelijk om dan te zeggen van... Dat was,
okay,
ik.
Interessant. Leuk om wat nieuwe dingen te horen over Columbus, de zogenaamde eerste ontdekker van Amerika.
Inderdaad. Maar was dat wel het geval?
Ja, dat gaan we zelfs te weten komen in het volgende gedeelte.
Deel 2. Vikingen.
Ja, nu gaan we een tijdsprong maken en we gaan naar deel 2 gaan met de titel Vikingen.
Ja, en voordat ik iets of mijn verhaal ga vertellen, moet ik toch even aan de luisteraar zeggen. Alles wat u geleerd hebt over de ontdekkingsreizen op school, of wat Niels net heeft gezegd, sorry Niels, over Columbus, vergeet eventjes allemaal. En we gaaan eventjes die 1492-bril gaan we afzetten. Wat als ik u vertel dat niet Columbus, niet Amerigo Vespucci of anderen... maar vikingen eerst voet hebben gezet.
Dan zou ik
in Amerika
aankijken en een aantal vragen hebben.
Ja, zo'n 500 jaar voor Columbus, hè, Niels?
Ja,
het is
dat,
maf.
Zeer lange tijd geleden, dan is het inderdaad goed dat we beginnen met een aantal vragen. In deze, ja, om te beginnen, wie of wat zijn de vikingen eigenlijk?
Ja, eventjes vikingen. Als je aan vikingen denkt, Niels, aan wat denk je dan? Of welk volk heb je dan voor je?
Ja, dan denk ik aan brutale moordenaars, krijgers, inderdaad, die dat het Europees vasteland binnenvallen en kloosters plunderen.
Dikke baarden,
grote bijlen, maar nog grotere schilden.
Ja, en logisch dat we dat denken, want vikingen zijn eigenlijk, was in essentie wel een ruig volk, maar eigenlijk waren het ook gewoon, was het een volk die moest leven op landbouw, op visvangst, op het fokken van vee, noem maar op. Dus dat was eigenlijk ook gewoon maar een volk.
Ja.
Nu, de term vikingen, dat moet ik eventjes uitklaren, dat zijn eigenlijk een groep mensen, of een groep binnen de Noormannen, die eigenlijk ontdekkingsreizigers, piraten of plunderingen deden. Dus vikingen verwijst eigenlijk naar het piraten- of het ontdekkingsreizigersgedeelte van de Noormannenbeschaving.
En ik hoor daar al ontdekkingsreizigers. Ik neem aan dat dat later nog wel
inderdaad, heel goed. Nu, de oorsprong van het woord vikingen, dat is nog niet helemaal zeker. Dus dat zijn ze nog aan het onderzoeken. Maar als we gaan kijken naar de vikingen, die zien we in onze geschiedenis rond eind 8e eeuw.
Ja.
De rooftochten in Europa enzovoort. Daar hebben ze hun stempel op gedrukt in Europa enzovoort. 1100 hebben die wat weg,
ja,
die vikingen.
Dus de vroege middeleeuwen.
Ja. Dus we spreken inderdaad de middeleeuwen. In Europa zitten we dan in de feodaliteit, leengronden, het theocentrisme.
Ja.
Godsdienst was enorm belangrijk. Ridders, we hebben een aflevering over ridders gedaan.
Inderdaad.
Zeker eens luisteren trouwens. Maar uiteraard waren die voor onze Europese middeleeuwen al aanwezig in het noorden.
Ja.
En maar die waren gewoon,
waar spreken we dan in het noorden? Spreken we het noorden van Frankrijk? Of,
Nee, zeker niet. Dus we spreken echt over het noorden-noorden. Dus noorden, echt Scandinavische koude landen. Dus Finland, Denemarken, Noorwegen, noem maar op. We hebben ze zelfs getraceerd tot net na de ijstijd dat ze daar al aanwezig waren.
Okay,
dus we kunnen wel eventjes teruggaan in de tijd. Alleen hebben wij weinig contact, en wij bedoel ik dan Europa, met die vikingen.
Centraal-Europa.
Ja, of Centraal-Europa. En andersom ook. Noord-Noord-Europa heeft ook nooit echt veel contact doorheen de geschiedenis gezocht, behalve in het laatste deel van de 8e eeuw natuurlijk. En, ook wel interessant te weten, ze lopen wat parallel met de Germaanse stammen. En zo.
Aha, okay.
Dus dat is wel interessant om
dus
te weten.
Dus die Germaanse stammen die we bij de klassieke oudheid hebben gezien, die hadden dan wel contact met die vikingen?
Nee, die hadden geen contact. Okay. Maar ja, ze hebben een parallelle cultuur, zal ik maar zeggen.
Ja, er zijn lijnen te trekken met de verschillende culturele identiteiten eigenlijk.
Nu, algemene informatie over die vikingen. Het zijn inderdaad een ruig volk met baarden, onverschrokken, maar ik heb het net gezegd, ook gewoon maar een volk.
Ja.
Maar ze hebben ook hun eigen cultuurtje. Dus, hun dorpen,
en hoe zag dat er dan uit?
Ja, die hadden echt dorpskernen, klans, met politieke bruiloften en zo. Tussen die klans door. Dus het waren echt stammen, een bepaalde versieringsstijl. Allee, zotte weetjes, bijvoorbeeld de eerste tattoos en zo, die hadden zij ook gezet. Hun bildzekruid, een soort drugs dat je gebruikte om in een roes te geraken. Het ruige gehalte komt er dus in voor.
Komt er wel in voor, maar veel complexer dan dat je soms zou denken.
Ja.
Wat dat we zien in mediafilms,
inderdaad,
series.
Inderdaad, echt wel. Ook gebruikten ze het Oud-Noors, het runeschrift ook. Maar voornamelijk wel een mondelinge traditie ook.
Ja.
Ik noem maar op, waarover ik dan denk aan de vikingen. Ja. Ze waren ook vechtjassen. Vrouwen stonden vrijwel gelijk aan mannen in de samenleving. Ook altijd interessant.
Inderdaad, heel
interessant. En ze hadden een eigen religie ook, de Noorse mythologie. En daar moet je zeker de vorige aflevering ook eens voor luisteren. Want dat ging daarover, over de Noorse mythologie. Ik kan je met een gerust gemoed naar daar verwijzen.
Alright.
Nu, het waren ook, belangrijk voor deze aflevering, ontdekkingsreizigers, zoals je daarnet opmerkte.
Inderdaad. Was er dan waren er ook grote namen bij die vikingen?
Er waren, inderdaad grote ontdekkingsreizigers bij. Bijvoorbeeld de eerste die we beschouwen, of die als eerste Amerika gaat ontdekt hebben.
De Noorse Columbus.
De Noorse Columbus, eigenlijk. Dat was Bjarni, en ik moet het goed uitspreken, Bjarni Herjolfsson.
Ja, okay.
Een mondvol.
Ja.
En die heeft in 986 per ongeluk door een storm is die op het Amerikaanse continent terechtgekomen.
Oké, dat is wel een serieus contrast met, onze Christoffel.
Ja, inderdaad. Dat is wel een contrast. Nu, die kwam terug en er was veel interesse naar zijn verhaal, want hij had een nieuw land ontdekt.
Mm-hmm.
En eigenlijk beschouwen als algemene pionier die echt op ontdekkingsreis ging gaan naar Amerika als viking, beschouwen Leif Erikson.
Aha.
En dat was eigenlijk de echte Noorse Columbus.
Ja.
Die ging echt tot het uiterste drijven, die reis naar Amerika. Nu, Leif Erikson, dat was ook de zoon van Erik de Rode. Het is voor verschillende interpretaties vatbaar waarom dat hij Erik de Rode heet.
Ik neem aan zijn vuurrode baard.
Ja, zou kunnen. Ja. Maar die heeft dus Groenland ontdekt, ja, doordat hij eigenlijk verbannen was naar IJsland.
Oké. Okay.
Dus hij was verbannen op IJsland en hij had een nieuw land nodig waar hij naartoe kon vluchten.
Ja.
En dan zei hij, ah, kijk, we hebben daar een land dat we nog niet kennen. Wie wil er meegaan? En dan heeft hij eigenlijk met een hele hoop mensen daar een kolonie gaan starten in Groenland.
Zo vader, zo zoon, zegt alle twee op onbekende
landen. Zo vader, zo zoon, inderdaad. Ja. Dus we gaan al meer in westelijke richting. Hè. Dus we zijn al in Groenland, van IJsland naar Groenland.
Dus
we komen dichterbij.
Een aantal tussenstappen gemaakt worden.
Ja. En... ja, die zoon die had een beetje hetzelfde bloed. Hè. Dus die zoon, Leif Erikson, die had ook die drang naar ontdekking. En die wou eigenlijk nog westelijker gaan. Hè.
Ja.
En hij had dan gehoord van die Bjarni Herjolfsson dat er nog een land was daar. Dus hij was echt helemaal getriggerd om daar naartoe te gaan. En rond het jaar 1000 zou hij daar ook zijn aangekomen.
Oké. Okay.
Aan die Amerikaanse kust. En hij kwam eraan en hij zei, dit is Finland. Of ook wel Wijnland. Maar er is nog een discussie rond waarom dat Wijnland is.
Misschien zal hij een fles wijn laten vallen hebben.
Zou kunnen, ja. Zou inderdaad kunnen, ja. Ja,
right.
Ja. En hij heeft daar ook kolonies gesticht. Dus dat is in het huidige Canada en Noord-Amerika. Daar heeft hij eigenlijk kolonies gesticht 500 jaar voordat Columbus dat had gedaan.
Oké. Okay. Dus de gevolgen zijn al wel een beetje hetzelfde. Ja. Door.
En op die plek, want we weten het toen niet zeker of het Leif Erikson is. Het is in een bron geschreven, maar we weten het niet zeker. Maar het is in Lens-aux-Meadows gevonden, zijn er nederzettingen gevonden, maar we weten niet zeker wat die van Leif Erikson zijn.
Ja.
Maar moraal van het verhaal, de vikingen hebben eerst voet gezet op Amerika.
Okay.
Voor Christophe Columbus.
Dus dan zullen we de geschiedenisboeken moeten herschrijven.
Moeten herschrijven, zeker en vast, vind ik zeker.
Ja. Alright, fantastisch. En ja, wat waren dan de motieven eigenlijk om dat daar te geraken? Want Leif Erikson had precies wel die een avonturiers-gedachte.
Ja.
Maar waren er nog andere redenen?
Het zat sowieso in het bloed van die vikingen. Hè. Ontdekkingen was echt iets dat zij wouden doen. Dat was echt hun ding.
Een cultureel aspect.
Ja, echt wel. Maar ook die nieuwsgierigheid. Hè. Dat was echt enorm, hè, bij die mannen. Nu, ook aan grondstof. Dus op Groenland was er eigenlijk een tekort aan hout.
Ja.
En dat was niet aanwezig op Groenland. Spijtig genoeg. Dus vermoedelijk gingen ze ook wel die route zoeken naar andere landen of gingen ze naar andere landen op zoek, in dit geval Amerika, om daar eigenlijk nieuwe grondstoffen te gaan zoeken, veronderstel ik dan, aangezien dat ze hout nodig hadden.
Oké, ja, die vikingen, echt heuse ontdekkingsreizigers. Maar hoe zagen die hun vervoersmiddelen eruit? Hun schepen, hadden die ook al kompassen?
Hun middelen,
middelen eigenlijk om op reis te gaan.
Wel... nogmaals, zo'n cultureel aspect aan die vikingen is eigenlijk dat de vikingen enorm begaafde boot- of schipbouwers waren. Die bouwden hun schepen zo dat dat echt... ze stonden bekend om hun langschepen. Hè. Mm-hmm. Dus als we echt gaan kijken naar de basis van die schepen, we hebben zeilen voor de wind te kunnen vangen. We hebben roeiers. Het was niet te groot, het was niet te klein. Het kon zelfs op kleine rivieren. Het was heel behendig, die schepen. En ook heel snel. Dus dat maakte dat ze eigenlijk overal geraakten met hun schepen. En we kenden die typische krollen aan de buitenkanten van die schepen. Zo die typische vorm van die...
En waren die dan ook echt versierd met drakenkoppen?
Ja. Okay. Echt met drakenkoppen, naar gelang welke soort schip dat het was natuurlijk. Maar het was echt versierd met mythologische wezens, drakenkoppen, noem maar op.
En kennen we bijvoorbeeld ook de naam van het schip van Leif Erikson?
Dat weten we eigenlijk niet. Daar heb ik niks over gevonden.
Okay.
Nee, niks over gevonden. Spijtig genoeg. Maar er waren wel bijvoorbeeld verschillende soorten schepen. Er waren bijvoorbeeld oorlogsschepen, die specifiek voor de oorlog werden gebruikt. Ook andere dingen, handelsschepen. Maar ook voor ontdekkingsreizen waren er bepaalde
specifieke schepen.
Okay. En dat kon een beetje overeen met de handelsschepen. En die werden knars genoemd.
Okay.
Ja, speciaal naam, maar het werd dus knars genoemd.
Het rolt van de tong.
Ja, rolt van de tong, inderdaad. Maar die gebruikten heel veel zeil en die konden ook veel vracht vervoeren. Dus er was genoeg plek voorzien voor vracht.
Ja.
Wat dus natuurlijk wel goed is als je op een dekkingsreis gaat en je neemt ontdekkingen mee.
Absoluut.
Ja, heb je vrachtruimte nodig. Hè?
Absoluut.
En enkele roeiers konden ook aanwezig zijn. Maar het was voornamelijk op zeilen gericht. Ja.
Oké.
Nu, er waren niet echt bepaalde technische snufjes zoals jij dat had. Hè.
Ja. De kompassen.
Kompassen en zo, die waren er dus niet. Desondanks dat dat wel in reeksen of in series op Netflix wel zo wordt gedaan.
Netflix is niet een goede historische bron.
Ja, blijkbaar. Het wijst er nergens uit. Maar wat ze wel gebruikten, was bijvoorbeeld vlucht van vogels.
Aha.
De stand van wolken.
Ja.
Golven. Hè. Dat waren allemaal tekens van dat er een kust in de buurt was.
Echt oldschool navigatie.
Ja, oldschool navigatie-technieken. Bijvoorbeeld ook, zoals jij daarnet zei, zon- en poolster gebruikt. Ja. Dus overdag konden ze de zon gebruiken om, om zichzelf te oriënteren. En s'nachts, als de zon is geen, gebruikten ze de poolster om zichzelf zo te oriënteren voor langere reizen.
En zo zijn die dus helemaal in Amerika geraakt.
En zo zijn die eigenlijk in Amerika... Dat moet eigenlijk nogal een reis zijn geweest.
Ja, dat kan ik geloven.
Want Columbus, ja, die had allemaal middelen en technische snufjes en betrouwbare boten. Maar bij die Vikingen, dat was nog iets anders. Dat was maar interessant om over na te denken. Maar het moet een hele spannende reis zijn geweest.
Ja, dat kan ik mij al wel voorstellen. En jij had dan ook een verhaal voorbereid. Misschien ben ik wel benieuwd wat dat...
Ik heb zeker een verhaal voorbereid. Ik heb proberen te interpreteren hoe Leif Erikson zich moet gevoeld hebben om te vertrekken. Dus ik heb ook uit proberen historische bronnen wat dingen te halen, maar ook mijn eigen interpretatie te leggen in hoe dat die reis eigenlijk moet zijn verlopen. We beginnen eraan.
Ik ben benieuwd.
De kolonies op Groenland die stonden te popelen om de zoon van de grote Erik de Rode te zien vertrekken naar nieuwe oorden. Doorheen alle nederzettingen liep het als een vuurtje dat hij vandaag zou gaan vertrekken. Leif Erikson beweegt zich trots met zijn bemanning door de blije menigte naar het dok waar de schepen liggen. En zijn geliefden die stonden hem op te wachten om hem nog een laatste succes te wensen. Leif Erikson geeft zijn knuffel, draait zich nog een laatste maal om naar de kolonie en stapt vastberaden in zijn schip. De groep schepen vertrok van het dok naar een nieuw land van nieuwe beloften. Groenland werd zo een klein stipje achter zich. Nu, de reis die moet heel turbulent zijn geweest. Hevige winden, woelige stormen, regen, hagel, noem maar op. Een aantal meevarende schepen die bleven echt achter in de oceaan. Het moet een hele onzekere reis zijn geweest. De stormen waren gaan liggen en de zon scheen uiteindelijk midden op de dag. De bemanning pufte uit van de tot nu toe zeer ruige reis. Tot de verdwaasde Leif Erikson land zag. Hij riep het uit. De bemanning schoot in alle glorie wakker. Ze hadden voet gezet op het onbekende land. Ah, Finland. Ze bouwden er nederzetting en een nieuwe kolonie. Zijn ze er gebleven? Kwamen ze andere volken tegen? Dat moet zichzelf allemaal nog uitwijzen. Eén ding weten we. Ze waren in Amerika.
Oké, heel indrukwekkend. We kennen die vandaag de dag natuurlijk ook. En ja, hoe verschilt eigenlijk ons beeld vandaag met die ruwe vikingen die dat eigenlijk overal te plunder slagen met de vikingen van toen?
En misschien om een beetje uit te dunnen, maar als we het echt over ontdekkingsreizen van vikingen gaan hebben, dan moet ik mensen teleurstellen. Beeld in het hedendaagse, dat is er niet echt. Want Jan Modaal weet het niet. Ja. Dat is het probleem.
Het is onbekend.
Ja, we lezen blindelings onze schoolboeken en we denken, Christoffel Columbus. Columbus is onze ontdekker van Amerika en van de nieuwe wereld. En noem maar op. Maar ja, dat is dus niet. En dat wil ik ook wel veranderen met deze podcast. Er moet wat nuancering gegeven worden met die ontdekkingsreizen, ook in schoolboeken. Dus vandaar een aanmaning naar de schoolwerkboekenbedrijven. Pas het aan.
Absoluut. Want het is toch wel heel interessant om te weten te komen dat er een ander Europees volk veel eerder in Amerika zat.
Ja, inderdaad. Ja.
Met ook hun eigen motieven, eigenlijk, om het zo te zeggen. Volledig anders.
Te zeggen.
Allee, volledig anders. Een aantal gelijkaardige dingen, maar daar komen we later nog wel op terug. Maar toch wel voldoende verschillend om nog eens opnieuw te vermelden.
Inderdaad, ja. Nu, er wordt vandaag nog altijd wel ontdekking gedaan op Amerika. Dat is dan vooral het Canada-gedeelte, want daar zijn ze dan geland, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar ze vinden nog altijd bewijsstukken, bijvoorbeeld een smidse met een wal van turf. Dat was een Noorse bouwmethode, dus men denkt wel echt... Ze dachten eerst dat dat van inheemse bevolking was, maar dat blijkt dus van de vikingen te zijn. Dus er is wel degelijk meer bewijs aan het komen.
Dus we kunnen nog hoopvol naar de toekomst kijken om daar veel meer over te weten te komen in die periode.
Ja, en ik denk ook het beeld met de hedendaagse, de dag van vandaag, denk ik dat de meeste mensen inderdaad denken, vikingen, ruige mensen, uit op bloed, noem maar op.
Ja.
Maar eigenlijk is dat fout, want het waren ook gewoon echt ontdekkingsstrijd. Het was een vooruitstrevend volk.
Okay, ja.
Nu, misschien dat ik nog een aantal toffe bronnen kan aangeven aan, aan de luisteraar. Bijvoorbeeld, er is een National Geographic reportage. Staat spijtig genoeg niet op Netflix of op Disney+. Maar die geven ze van tijd tot tijd wel eens een keer. En dat gaat over vikings en ook over de ontdekking van Amerika. Ook wel de Vikings-serie op Netflix is ook iets alomtegenwoordig over vikingen.
En is het een accurate serie?
Vrij accuraat. Okay. Vrij accuraat. Okay. Wel. Ja,
ongeveer
ja.
Te betrouwen.
Maar wel met een eigen interpretatie.
Ja,
ook wel,
ja, ja, ja.
Maar ja, misschien als afsluiter van deze vraag, dat er misschien wel een beetje vikings zit in Canadezen.
Oké. Okay.
Dus ja, het zit misschien wel ook wel een beetje in het bloed. Misschien zit het wel in ons allemaal, vikingbloed.
Dat,
wie weet.
Dat zal de DNA-test uitwijzen. Deze
ja, moeten we eens een DNA-test gaan doen. Dus.
Ja. Wist je dat?
Dan had jij ook nog drie ludieke weetjes voorbereid.
Die
ben ik ook wel benieuwd.
Ja, ik heb dus drie weetjes voorbereid en ik kwam ook weer een hele hoop speciale dingen tegen. Maar ik heb er proberen de beste uit te halen.
Oké, okay, ben benieuwd.
Vikingen, ik heb daarnet gezegd, of we hebben het nu uitgelegd, waren eigenlijk echt ontdekkingsreizigers. Maar wist jij ook, wist je dat nummer één, dat vikingen in Vlaanderen ook zijn binnengevallen?
Dat, daar had ik nog geen flauw idee van.
Bijvoorbeeld in Kortrijk en in Gent waren hun vaste winterkampen.
Aha.
En dan konden ze zo via de Maas of via de Schelde zo met hun boten naar het binnenland gaan plunderen. Dus ze zijn hier ook geweest. En ze hebben niet alleen in Vlaanderen gezeten, maar ze hebben ook in het oosten gezeten. Vandaar dat we Russen noemen eigenlijk. Door hun.
Okay, ja.
In het oosten hebben ze gezeten. Ze hebben op het Britse eiland gezeten. Ze hebben in Vlaanderen gezeten, in lage landen. Ze hebben eigenlijk heel de wereld ook al echt gaan ontdekken.
Oké, okay, dus
ja.
Echt wereldreizigers al.
Ja, echt wel.
Alright.
Nogmaals, voor Columbus, hè.
Inderdaad.
Ik probeer het maar aan te houden. Nu, vikingen, weet je nummer twee, wist je dat? Vikingen waren ook proper mensen.
Oké, okay, dat zouden niet denken van nee. Alles wat we daarvan horen.
Inderdaad, dat waren heel propere mensen, want die gingen minstens één keer per week in bad.
Fantastisch. Dat zal veel, veel beter zijn geweest voor het gemiddelde van die tijd.
Ja, zeker en vast, want in de middeleeuwen Europa, of in Centraal-Europa, was dat niet het geval. Ze hebben ook bijvoorbeeld kammen en oorstokjes gevonden in vikinggraven en noem maar op. Dus het waren echt propere mensen.
Hygiënische
mensen, ja, ja. Wist je dat? Nummer drie. Vikingen droegen geen helmen met hoornen op.
Aha.
Dat is dikwijls verward in series en in Wiki de Viking van Studio 100.
Ja. Met die iconische hoornen.
Toch
niet zo iconisch.
Nee, ze droegen zelfs dikwijls geen helmen.
Oké, okay, ja.
Om het zo te zeggen.
Dat spreekt dan natuurlijk wel een beetje naar die krijgerscultuur. Maar,
inderdaad, ja.
Die gehoornde helmen, dat is toch wel iets wat je zou denken. Ja, dat is typisch.
Ja, hun baarden waren al afschrikwekkend genoeg, denk ik.
Oké, ja. We zullen het beeld eens moeten veranderen, denk ik.
Ja.
Deel 3. Vikingen versus 1492.
We zijn aangekomen bij deel 3. En dat is vikingen versus 1492. We gaan onze kennis bundelen en met elkaar vergelijken. Een strijd tussen onze twee visies.
Inderdaad.
Eerste gelijkenis. Niels, welke gelijkenis viel je direct op?
Ja, wat mij eigenlijk meteen opviel, is dat die alle twee eigenlijk in Amerika zijn aangekomen. Weliswaar op heel verschillende deeltjes in Amerika.
Ja.
Columbus in het Caribisch gedeelte, de eilandengroepen. En de Noormannen, de Vikingen in het Canadese gedeelte.
Dus inderdaad, Amerika tezamen.
Ja, inderdaad. Tezamen niet, hè?
Nee, niet tezamen. Nee.
De Vikingen vele eerder dan Columbus.
Ja. Een andere gelijkenis dat we nog te binnen schoot was navigatietechniek.
Ja, inderdaad.
Ze gebruikten inderdaad hun omgeving. En de sterren bijvoorbeeld, en de lucht, en noem maar op, de zon, de poolster, gingen ze allemaal gebruiken.
Inderdaad.
Een beetje dezelfde, zoals jij net zei, de
oldschool
manier
inderdaad.
Om iets te vinden.
Alleen hadden we bij Columbus nog die extra technische snufjes dat hij had om op terug te vallen, mocht het niet goed gaan.
Een andere gelijkenis dat ik ook nog zag, bijvoorbeeld Niels, was de kolonisatie. Ze hebben alle twee gekoloniseerd.
Inderdaad. Ik heb dat misschien niet voldoende vermeld bij het deeltje over Columbus, maar dat is inderdaad het doel geweest van die reizen. En uiteindelijk ook het resultaat geweest. Hè. Het verhaal zal niet bekend zijn. Het hele continent is eigenlijk gekoloniseerd door Europa. Met dan ook ingevoerde Afrikaanse slaven.
Ja.
Ja.
En nog één gelijkenis dat nog binnenschiet, is grondstoffen. Hè?
Ja,
we zijn op zoek naar grondstoffen.
De motivatie daarachter was ook ongeveer, tot een bepaalde mate hetzelfde. Ze hadden twee grondstoffen. De ene hadden grondstoffen nodig, de andere wouden eigenlijk eerder grondstoffen gewoon om
inderdaad.
Te
ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, er zijn natuurlijk ook nog met een aantal verschillen, zoals dat net eigenlijk ook al een aantal aan bod zijn gekomen.
Ja, de verschillen nu.
Ook weer misschien verder gaan in het motivatiegedeelte. Wat dat we zien bij, in 1492 bij Columbus, dat er ook nog een aantal secundaire doelen waren. En dat waren die nieuwe handelsroutes om in Azië te geraken. En het geloof verspreiden. Want ik geloof niet dat de vikingen...
Nee,
dat,
hun geloof... Nee, dat was niet een prioriteit.
Dat dat in achterhoofd zat.
En ik denk ook niet... handelsroutes, dat gingen ze niet echt doen. Nee. Allee, het was inderdaad...
Het was wel een handelsvolk, maar die dachten van, daar wil toch niemand komen. Wij gaan dat gewoon,
het was misschien inderdaad wel om zo tussendoor wel te handelen. Maar ik heb wel echt meer het gevoel dat het bij jouw gedeelte meer op het economische deel gericht gaat. Ja.
Bij de Vikings was het eerder avontuur.
Avontuur, inderdaad. Ja.
En wat nieuw hout voor nieuwe schepen.
Nu, een obvious choice voor verschillen is natuurlijk tijd en ruimte. Hè?
Absoluut.
Tijd en ruimte is een enorm verschil.
Het is een tijdsperiode van bijna 400, 500 jaar.
Ja, inderdaad.
Dus, dat is geen klein verschil.
Ja. Nog een ander verschil was schepen.
Ja, absoluut.
Bij jou zijn het dan karvelen. En hele grote, mastodontische schepen met grote zeilen. Bij Vikingen was het eerder...
Smalle rivierboten kunnen we ze bijna noemen.
Behendige schepen.
Behendige schepen met ook roeiers. Die dat we eigenlijk niet veel zagen bij de zeilschepen van Columbus. Ja, wat ik eigenlijk ook een beetje heb gemerkt. Bij Columbus, die is daar aangekomen en die dacht... van de eerste keer dat hij... Oh, ik sta hier in Azië. Ja. Ik ben hier in Indië. De volkje, dat zijn Indianen. Dus we gaan dat hier... Ja, we gaan die mensen Indianen noemen.
Ja.
We noemen dat hier Indië. En we gaan terug en we gaan dat allemaal vertellen. Van, ik heb een westelijke zeeroute gevonden naar Azië.
Ja.
Maar daar bleek hem een beetje fout te zitten. Terwijl dat bij Leif Erikson, die wist meteen dat hij in een nieuw continent stond.
Ja,
niet per se een nieuw continent, maar toch een nieuw deel van de wereld.
Ja, inderdaad. Dus dat was echt wel zijn doel om daar naartoe te gaan.
Ja.
En terwijl dat inderdaad Columbus eerst naar India wou gaan.
Ja, die is eigenlijk in een nieuw continent gestruikeld, om het zo
te zeggen. Ja, die is er per ongeluk binnengevallen. Ja. Ja.
Die heeft een trapje te veel gepakt.
Inderdaad. Nog een ander verschil dat me te binnen schiet, is opdrachtgevers.
Ja,
Columbus gebruikte opdrachtgevers,
klopt. Die reizen werden echt gefinancierd door opdrachtgevers, door het Spaans Koningshuis in dit geval.
Ja.
En Vikingen, bij de Vikingen, dat was...
Ja, die deden dat eigenlijk voor zichzelf.
Voor het avontuur.
Oké, interessant was... om eens dat te vergelijken.
Ja,
hè, want,
absoluut.
Mensen zien dikwijls...
Ja, maar de ene kant, hè.
Maar de ene kant, inderdaad.
En dat is dan meestal de kant van Columbus.
Ja, inderdaad.
De slag om de kennis.
En dan zijn we aangekomen bij de kers op de taart. De slag om de kennis. Ja.
We zullen eens kijken hoe goed dat we hebben opgelet.
Inderdaad, hoe goed dat ieder van ons heeft opgelet. En om onze kennis te testen, hè.
Uiteraard.
Ja. Ik stel voor, jij begint met je vragen.
En
shoot.
Wel, vraag nummer 1. Wat was de bijnaam van het naamloze schip van de eerste ontdekkingsvloot?
Niels, dat was de Pinta.
En daar heb je het helemaal correct.
Oh, ik dacht dat ik nog zeggen. Dat heb ik helemaal fout. Oké.
Okay. Nee.
Top, goed.
Ik was het aan het overwegen, maar het is effectief de Pinta. Het naamloze schip van die eerste ontdekkingsvloot.
Oké.
Okay. Okay.
Ja.
Vraag nummer 2. Deze zal veel gemakkelijker zijn. Waar dacht Columbus specifiek dat hij aangekomen was toen hij San Salvador betrad?
Wel, die ging oorspronkelijk naar India gaan.
Inderdaad.
Ja? Naar India gaan. Ja, dat was het, denk ik.
Ja, dat is inderdaad correct. Okay. Het correcte antwoord is India. Ja.
Oké, okay, top.
Yes.
Oh.
En dan de laatste vraag. Misschien dat je deze niet zult onthouden hebben.
Oei.
Columbus, toen dat hij aankwam en eigenlijk uiteindelijk terugging, had hij een aantal van de inheemse bevolking eigenlijk meegenomen om te laten zien aan de Spaanse koning. Maar hoeveel hebben eigenlijk die tocht overleefd?
Oh. Wauw, oké. Okay. Dat is inderdaad wel een moeilijke.
Ja.
Daar moet ik eens eventjes over nadenken. Wauw. Het cijfer dat in mij opkomt is 7.
Het waren er origineel 27, maar het waren er 9 dat de tocht hadden overleefd.
Dus we zaten dichtbij.
Je zat in de buurt. Nee, het waren er 9 dat de tocht uiteindelijk hadden overleefd. Yes.
Oké, waren er 9. Nou, dan weet je dat voor de volgende keer.
Inderdaad, 2 op 3. Dat is toch uitstekend gescoord.
Dat is goed, hè?
Allee, dat is een
mooie
score. Een voldoende. Je zat erdoor. Je bent geslaagd.
Ja. Oké, Niels, ben je klaar voor jouw vraag?
Ik hoop het.
We beginnen met de eerste vraag. Hoe heette de vader van de Noorse Columbus Leif Erikson? Hoe heette zijn vader?
Het was iets met rood.
Ja, het was iets met rood.
De rode, maar ik weet niet wat dat zijn voornaam was.
Oeh.
Ja.
Een gokje?
Erik?
Erik. Erik? Ja, het was juist.
Erik de Rode?
Erik de Rode.
Oké. Okay. Oh. Dat was
echt gegokt?
Dat was gegokt.
Oh, mijn hemel. Okay. Volledig juist, Erik de Rode. Ja. Okay. Met zijn interpretatie rode
baard. Erikson. Dat is
Erikson. Ja, natuurlijk. Ja. Leif Erikson. Son of Eric. Ja, ja. Dat is
het. Oké, okay, ja. Dan is het een goed gegokt van
me. Ja. Vraag 2. Waren vikingen propere mensen?
Absoluut.
En waarom?
Eenmaal per week een bad, minstens.
Heel goed.
En maakten ze die ook niet gebruik van zeep, in tegenstelling tot...
Zeep, onder andere, maar ook...
Oorstokjes,
ja, inderdaad. Dus ze hadden een aantal middelen om zichzelf schoon te maken, wat dus bewijst dat het wel propere mensen waren.
Zeker geen vieze vikingen.
Inderdaad, geen vieze vikingen. Het is een mooie alliteratie voor ons. Vraag 3.
Oké.
Hoe navigeerden vikingen zich op zee?
Aha, met de omgeving. Voornamelijk
de omgeving. En kan je voorbeelden geven? Dan krijg je extra punten.
Oké, okay, ja. Ik wist niet dat we met extra punten werkten. Maar fantastisch, zal ze allemaal verdienen. S'nachts deden ze dat met de sterren, hè, omdat je de zon niet kon zien, dus je kon niet weten wat het noorden was aan de hand van de stand van de zon. Je had ook vogels. Hey, dus als je een groep vogels op zee tegenkomt, als die in een bepaalde richting vliegen, kunt zeker van zijn dat daar land gaat zijn.
Ja, dus dicht bij de kust.
Vogels dicht bij de kust. En ook de manier waarop de golven zich bewegen, of dat er een kustlijn in de buurt was. En ik geloof niet dat er nog andere dingen zijn. De wind.
De wind, ook. De wind. Ja, zei ik, de wind. Hè, ja. Ja. En de wolken gingen ze gebruiken. Ja. Maar ik reken het helemaal goed. Super gezegd.
En hoeveel bonuspunten heb ik nu verdiend?
Je hebt 3 voorbeelden gegeven, dus 3 bonuspunten.
Oké, fantastisch.
3 punten erbij. Het is een beetje een...
6-3.
Een doorzichtig systeem. Maar dan veronderstel je dat jij de winnaar bent, Niels.
Ah, fantastisch.
Ja, precies, schat.
Ik wist niet dat we dat deden met winnaar verliezen, maar ik ben blij dat ik de winnaar ben.
Ja, goed opgelet, zou ik zeggen. Beter als ik.
Ja, het was natuurlijk wel een moeilijke vraag.
Het was een instinker.
Want het is maar 1 keer vermeld. Hè. Ik heb het Oké, dan ga ik je moeten teleurstellen, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering.
We zijn aan het einde gekomen, spijtig. Het was echt interessant.
Ja,
het was
heel... dat wou ik ook net zeggen. Ongelooflijk interessant, vooral om dat Noors perspectief te horen, want dat kent je natuurlijk niet. En dan ook, het is altijd interessant om een beetje dieper in te duiken op Columbus. Wie was die man nu echt?
Ja, inderdaad.
En hoe heeft hij eigenlijk alles bereikt, wat dat hij heeft bereikt? En wat heeft hij achteraf nog gedaan? Wat soms niet voldoende vermeld wordt natuurlijk. ik vond het heel interessant.
Ja, ik ook. Ik hoop de luisteraars ook.
Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect.
Ja.
En ik hoop dat iedereen nu op feestjes kan zeggen van, wist je dat?
Ja, inderdaad.
Leif Erikson, de eerste man in Amerika was...
Wij zijn de bron van jullie openingszinnen op feestjes.
Wij gaan echt... jullie gaan feestjes 10 keer leuker maken naar deze aflevering geluisterd te hebben.
Ja. Het enige dat ik nog kan zeggen of kan vermelden aan de luisteraars is de originele muziek die jullie hoorden in deze aflevering. Die kunnen jullie vinden op het YouTube-kanaal Jurre's Tiny Studio. Daar staan een aantal andere projecten ook op, maar ook de vorige aflevering/afleveringen.
Fantastische muziek.
Van vroeger was het best... Ja, dankjewel,
Niels. Fantastische muziek.
We doen ons best. Maar dan kan ik jullie met een gerust gemoed naar daar verplaatsen of verhuizen of...
Verwijzen.
Dat was het woord dat ik aan het zoeken. Ja, naar daar verwijzen. Dankjewel, Niels. En dan zien wij jullie graag tot een volgende aflevering.
Hartelijk bedankt om te luisteren.
Hartelijk bedankt, inderdaad.
En inderdaad, tot de volgende aflevering.
Tot een volgende Vroeger Was Het Beter.
Inderdaad.
Vroeger was het beter.